We gaan verder met het leven van Samuel en ook vooral letten we daarbij op Gods leiding in het leven van Samuel. En we beginnen met elkaar te lezen in het tweede hoofdstuk van 1 Samuel. 1 Samuel 2, vers 27. En we lezen door tot hoofdstuk 3, het einde, vers 21. Vanmorgen staat vooral hoofdstuk 3 centraal. Maar hoewel het niet echt over Samuel gaat in het laatste stukje van 1 Samuel 2, hebben we het wel even nodig om de temperatuur, de tijd te proeven. Waar gaat het hier nou eigenlijk om? Wat is het tijdstip dat God Samuel gaat roepen? Vandaar dat we beginnen te lezen bij hoofdstuk 2 vers 27. En we lezen door tot en met het einde van hoofdstuk 3. En jongens en meisjes, voor jullie even een opdracht tijdens het lezen. Ik zal proberen een beetje rustig te lezen, zodat jullie mee kunnen doen. En beloof me, niet verklappen hè, aan je broertje, als jij het al weet. We moeten het echt even samen doen, maar ook echt voor jezelf. Kijken of het lukt. Wat? Tel nou eens het aantal keren dat het woordje Heere voorkomt in hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3. Ja? En dan straks aan het begin van de preek begin ik met jullie en dan gaan we even kijken of het gelukt is. Of jullie goed hebben geteld. En natuurlijk gaan we dan luisteren naar wat het betekent dat die naam van de Heere voorkomt in hoofdstuk 3, maar ook in hoofdstuk 2. Dus hoeveel keer kom je het woordje Heere tegen? Zijn jullie er klaar voor? Nou, dan beginnen we. Goed zo. Een man Gods, vaak de aanduiding voor een profeet. Hij heeft hier geen naam, we weten niet wie het was, maar hij is er. En hij kwam naar Eli en zei tegen hem, zo zegt de Heere, heb ik mij niet duidelijk geopenbaard aan het huis van uw vader, toen zij in Egypte waren in het huis van de farao? Ik heb hem uit al de stammen van Israël voor mij tot een priester uitgekozen, om op mijn altaar te offeren, het reukwerk in rook te laten opgaan en de efod voor mijn aangezicht te dragen. En ik heb aan het huis van uw vader al de vuuroffers van de Israëlieten gegeven. Waarom schopt u dan tegen mijn slachtoffer en tegen mijn graanoffer dat ik in mijn woning geboden heb? En eert u uw zonen meer dan mij door uw vet te mesten met het beste van alle graanoffers van mijn volk Israël? Daarom spreekt de Heere, de God van Israël. Ik had duidelijk gezegd, uw huis en uw familie zullen voor eeuwig voor mijn aangezicht wandelen. Maar nu spreekt de Heere, er is bij mij geen sprake van, want wie mij eren zal ik eren, maar wie mij verachten, wie lelijk over de Heere God doen, betekent dat, wie doen alsof hij er helemaal niet is, die zullen zelf veracht worden. Zie, de dagen komen dat ik uw arm zal afhakken. Dat is niet letterlijk zo, maar de arm in het Oude Testament is een teken van kracht. God zal de kracht wegnemen. En de arm van uw familie, de kracht, het voortbestaan, de potentie van die familie zal verbleken, zodat er geen oud man in uw huis zijn zal. U zult de nood van Gods woning aanzien. Want dat is die eenvoudige tempel, hè? Dat is Gods woning. In plaats van al het goede dat hij Israël gedaan zou hebben. En er zal geen oude man in uw huis zijn, alle dagen. Maar de man van uw huis, die ik niet van bij mijn altaar zal uitroeien, zo blijkt er toch nog één over te blijven, die zal er zijn om uw ogen te doen bezwijken en uw ziel te bedroeven, en het merendeel van uw huis zal sterven als mannen in de kracht van hun leven. Dit zal voor u het teken zijn, dat over uw beide zonen, over Hofni en Pinaas komen zal. Op één dag zullen ze beide sterven. Ik zal voor mij een trouwe priester doen opstaan. Die zal doen zoals het in mijn hart en mijn ziel is. Voor hem zal ik een blijvend huis bouwen en hij zal alle dagen voor de ogen van mijn gezalfde wandelen. En het zal gebeuren dat al wie van uw huis overgebleven is zal komen om zich voor hem neer te buigen. Voor een weinig geld en een rond brood en zal zeggen, neem mij toch aan voor een van de priesterdiensten, zodat ik een stuk brood om te eten zal hebben. En dan gaan we verder in hoofdstuk 3. En nou moet je even goed opletten, jongens en meisjes. Want nu gaat het ineens heel snel en worden het er heel veel. En de jonge Samuel diende de Heere onder toezicht van Eli. Het woord van de Heere was schaars in die dagen en er was geen visioen dat in de openbaarheid kwam. En het gebeurde op zekere dag toen Eli op zijn slaapplaats lag. Zijn ogen begonnen zwak te worden, zodat hij niet meer kon zien. En toen ook Samuel zich te slapen gelegd had voor de lamp van God, gedoofd werd in de tempel van de Heere, waar de ark van God was, dat de Heere Samuel riep en hij zei, zie, hier ben ik. Hij snelde naar Eli en zei, zie, hier ben ik, want u hebt mij geroepen. Maar die zei, ik heb niet geroepen, ga terug en ga weer liggen. En hij ging weg en ging weer liggen. Toen riep de Heere Samuel opnieuw. Samuel stond op, ging naar Eli en zei, zie, hier ben ik, want u hebt mij geroepen. Hij zei echter, ik heb niet geroepen, mijn zoon, ga terug en ga weer liggen. Nu kende Samuel de Heere nog niet. En het woord van de Heere was nog niet aan hem geopenbaard. Toen riep de Heere Samuel opnieuw voor de derde keer. En hij stond op, ging naar Eli en zei, zie, hier ben ik, want u hebt mij geroepen. Toen begreep Eli dat de Heere de jongen riep. Daarom zei Eli tegen Samuel, ga weer terug. Ga liggen. Wanneer het gebeurt dat hij je roept, moet je zeggen, spreek, Heere, want uw dienaar luistert. Toen ging Samuel weer terug, ging op zijn slaapplaats liggen. Toen kwam de Heere en bleef daar staan. En hij riep, zoals de andere keren, Samuel, Samuel. Samuel zei, spreek, want uw dienaar luistert. De Heere zei tegen Samuel, zie, ik ga iets doen in Israël, waarvan bij ieder die het hoort, de beide oren zullen tuiten. Op die dag zal ik over Eli alles gestand doen wat ik tegen zijn huis gesproken heb, van het begin tot het einde. Want ik heb hem bekendgemaakt dat ik over zijn huis voor eeuwig gericht zal oefenen, omwille van de ongerechtigheid die hij geweten heeft. Want toen zijn zonen zich vervloekt gemaakt hebben, heeft hij hen niet eens zuur aangekeken. Daarom heb ik het huis van Eli gezworen. De ongerechtigheid van het huis van Eli zal in eeuwigheid niet verzoend worden door slachtoffer of door graanoffer. Samuel nu bleef tot aan de morgen liggen. Toen deed hij de deuren van het huis van de Heere open. Samuel was bevreesd dit visioen aan Eli te vertellen. Toen riep Eli Samuel en zei, mijn zoon Samuel. En hij zei, zie, hier ben ik. En hij zei, wat is het woord dat hij tot je gesproken heeft? Houd het toch niet voor me verborgen. God mag zo en nog veel erger met je doen als je ook maar één woord voor mij verborgen houdt van al de woorden die hij tot je gesproken heeft. Toen maakte Samuel hem al de woorden bekend en hield ze niet voor hem verborgen. En Eli zei, hij is de Heere. Laat hij doen wat goed is in zijn ogen. En Samuel werd groot. De Heere was met hem en liet niet één van al zijn woorden onvervuld. En heel Israël van Dan tot Berseba toe erkende dat Samuel aangesteld was tot profeet van de Heere. En dan, nou dan verklap ik al iets, 3 keer in 1 zin. En de Heere bleef in Silo verschijnen. Ja, de Heere openbaarde zich als Samuel in Silo door het woord van de Heere. Tot zover. De lezing van het woord van God. Hoofdstuk 3 is een lang hoofdstuk, dus ik kan echt niet elk woordje gaan uitleggen. Maar om er nou 3 keer over te preken, dan lopen we het risico dat we het verband weer verliezen. Dus wel het hele hoofdstuk vanmorgen, maar hier en daar een paar lijnen. om die rode draad te ontdekken. Waar gaat het hier nou om in 1 Samuel 3? En als thema voor de preek heb ik gekozen: de Heere roept Samuel. En we stellen 3 vragen. Als je meeschrijft, dat is makkelijk dit keer. De eerste vraag is: wanneer? Wanneer roept de Heere Samuel? In wat voor tijd? Wat is er allemaal aan de hand op het moment dat de Heere Samuel gaat roepen? Wanneer? Maar ook hoe? Hoe zag dat er nou uit? Hoe ging dat toe? Wat gebeurde er allemaal toen de Heere Samuel riep? Ik denk dat dat misschien wel de meest interessante vraag is. Ook de meest belangrijke vraag wel. Daar zitten we hopelijk allemaal wel een beetje mee, toch? Je zou het heel graag willen dat je zo als Samuel contact kon hebben met God. He, weliswaar geholpen door iemand anders, maar dat je tot de ontdekking komt: het is echt waar. God spreekt gewoon. Ik hoor het in mijn slaapkamer. God komt voorbij, die gaat er staan en het is een soort visioen. En dan, ja, het is allemaal heel mooi, heel concreet. En dan meteen maar de vraag, hè, hoe dan vandaag? Zijn wij er slechter aan toe als Samuel? Was het beter geweest als we in het Oude Testament hadden geleefd, toen God zomaar met iemand sprak als een man met zijn vriend spreekt? Of is dat toch wat anders? Kunnen we vandaag ook echt jongens en meisjes God horen praten? En hoe zit dat dan precies? Hoe dan? En tot slotte, ook tenslotte, de Heere roept Samuel: ja, waarmee eigenlijk? Misschien dat dat ook voor de oudere mensen in de kerk wel eens een verrassing kan zijn. Dat je je herinnert uit je kindertijd hoe mooi het is dat dat jochie geroepen werd. En dat er eigenlijk in je hoofd is gaan zitten van: ja, toen ging God zeggen: Samuel, je bent mijn dienaar. En je mag allemaal hele mooie dingen tegen de mensen gaan zeggen. En ik zal zorgen dat jij echt door mij gebruikt wordt en zo. Ja, dat ligt toch ook net iets anders als dat ik nu zeg. Dus hopelijk ook voor ons richting het einde van de preek als ouderen. Ja, een soort climax, hè, van: ja, hoe zit dat nou eigenlijk? Kan ik weer nieuwe dingen leren? Dus de Heere roept Samuel. Wanneer? Hoe? En waarmee? Jongens en meisjes, toen ik de preek aan het voorbereiden was, en dan probeer ik daar eerst de preek helemaal te maken, en dan heb je 2 A4'tjes en soms 10 A4'tjes, nu zijn het er geloof ik 5. En dan maak ik eerst de preek, en als ik dan de preek klaar heb, dan denk ik: wat voor thema komt hier nou naar voren? Wat is het allerbelangrijkste om te weten? En toen tikte ik boven de preek: God roept Samuel. Ik zat ernaar te kijken, en dan zie je zo'n kussentje knipperen. God roept Samuel. Dat is wel mooi. Kort, makkelijk, begrijpelijk. Doet ook helemaal recht aan wat hier gebeurt, toch? Dat is het allerbelangrijkste. Dat God Samuel roept. Gelukkig, want ja, met Eli en zijn zonen gaat het gewoon over. Maar ik dacht: God, dat is zo algemeen. Ik denk, ik zal eens gaan tellen hoeveel keer het woordje God voorkomt in het stukje waar de preek over gaat. Want dat was niet zo vaak. Weet je wat ik wel heel vaak tegenkwam? Net als jullie, hè? Hebben jullie geteld? Het woordje Heere. Daarom is het thema van de preek: de Heere roept Samuel. Eerst even een vraag, hè? Wie weet ook alweer wat het woordje Heere betekent? Weet je dat? Ja, dat is ook niet helemaal eerlijk, hè? Dat je zo ineens tevoren wordt gezet door de dominee. Met al die mensen die meeluisteren, weet u het? Ik denk dat de jongens en meisjes die het nu niet durven zeggen het wel weten. De Heere, dat is zijn naam. En zijn naam betekent: ik. Jullie kennen dat prachtige lied toch wel? Ik zal er zijn. Ja. Of ik ben die ik ben. Wat betekent dat? God is betrouwbaar. Als hij iets zegt, dan doet hij het. En ook: God is genadig. Hij is er altijd bij. God is machtig. Wat er ook gebeurt, hij is er. Dat is de naam van God. De eigen naam van God. En hoeveel keer kwam het voor in hoofdstuk 2? Drie keer, als ik goed geteld heb. 3 keer. Maar nou ben ik wel benieuwd hoe vaak jullie geteld hebben dat de naam van de Heere voorkwam in hoofdstuk 3. Weet jij dat? Hoeveel keer? Mag je zeggen hoor. Ja? 19. Oh, ik ben wel blij dat jij 19 zegt, want dat had ik ook. Ik denk, stel dat er nou een kind zegt, die zegt 20, dan ben ik toch zo onzeker. Dan denk ik, heb ik dan toch verkeerd geteld? Want ja, ik heb het hier in mijn aantekeningen, je ziet het wel, hè, met kleurtjes. Rood is de Heere. Nou, dus ik heb geteld en geteld 19 keer. En nou gaat het me er niet om, als u dat soms denkt, ouderen, dat ik een prachtige vondst heb gedaan bij een rabbijn. Weet u waarom het precies 19 keer in hoofdstuk 3 staat? Zo niet. Maar wel om, nou ja, om heel eenvoudig de conclusie te trekken. Heel veel keren kom je in de Bijbel het woord God tegen. Of Heere met kleine letters, Elohim. Maar hier als de eigen naam van God in zo'n hoofdstuk als vanmorgen zo vaak voorkomt, soms 3 keer in 1 zin, dan heeft dat wat te zeggen. Volgens mij allereerst dit. En dan zijn we ook meteen bij wanneer dit plaatsvindt. Dat God zich hier in hoofdstuk 3 bekend maakt als de God van het verbond. Het verbond met Israël. Ik zal er zijn. Zo maakte ik mij aan Mozes bekend. Ik zal jullie nooit verlaten. En al helemaal niet loslaten. Hoe zou ik jullie kunnen loslaten, zelfs als je het ergste doet? Wat sommige volken niet eens doen met hun goden, dat heeft Israël gedaan. Israël is vreemd gegaan. Heeft als kind gedaan alsof pa dood was. God die heeft zich aan dit volk verbonden. Bijzonder hè? Dat die naam zo vaak klinkt als wij in hoofdstuk 2, jongens en meisjes, wanneer gebeurt dit, hebben ontdekt dat God echt heel boos is. Is God wel eens boos? Ja, gelukkig wel. Wat zegt u, dominee? Bent u soort blij dat God wel eens boos is? Ja, in zekere zin wel. Stel dat jij een vader zou hebben die nooit boos werd. Je komt thuis en je zegt, ze hebben me zo gepest op school. Nou, joh, dat gebeurde in mijn tijd ook wel toen ik op school zat, hoor. Gewoon langs je heen laten gaan, joh. Zou je dat fijn vinden? Zou je misschien niet eens goed begrijpen, toch? Stel dat je vader dan zou zeggen, oh, als zou je zelf al naar gemaakt hebben. Gewoon normaal doen, heb je geen last in het leven. Wat zo mooi is, is dat als je thuis komt en je zegt dat andere kinderen lelijke dingen hebben gezegd, dat je in de ogen van papa en in heel zijn houding merkt, komen ze aan mijn kind, komen ze aan mij. En soms gebeurt het ook wel, jongens en meisjes, ik denk dat iedereen van jullie dat wel eens heeft meegemaakt, als je nog een papa mag hebben, dat die papa boos op je was. En de papa's weten wel dat dat niet elke keer altijd goed was. Want wat een zegen als je later oud geworden terug mag denken aan je vader die zei, ik zorg ervoor dat mijn kind niet verwend wordt. Ik zorg ervoor dat mijn kind als het stomme, domme dingen doet, niet denkt van, oh, daar kom ik gewoon mee weg. Oh, dat is eigenlijk helemaal niet erg. Gewoon doen. Dat gaat niet goed. Echt niet. Die vader die zegt dan, niet doen. En dan brandt er iets in zijn blik. En dan merk je iets in zijn houding. Nou, dat is wat God hier ook heeft laten horen. Ineens was daar een man. Sommigen denken, het zou misschien Elkana wel eens geweest kunnen zijn. Ja. Dat kan. Maar de Bijbel laat het open. Hè? In het hoofdstuk 2 hebben we gelezen dat er ineens een man van God, een profeet, daar bij Eli komt. En die zegt tegen Eli, Eli, ik vat het even in mijn eigen woorden samen. Het is klaar met de lijn in jouw geslacht. Er zullen geen oude mannen meer zijn. De kracht in dit geslacht is gebroken. En dat heeft maar één reden. Niet omdat God willekeurig is. Of omdat God zomaar stopt met mensen. Maar omdat mensen de Heere, de God van het verbond, ook zo kunnen verachten. Dat mensen die een verbond hebben met God zo de weg willens en wetens kwijtraken. Dat God als de God van het verbond, ik zal er zijn, ook zegt, ik houd me aan mijn woord. Als jij je niet aan je afspraak houdt met mij, dan draai ik me een keer om. En dan kun je offeren dat je een ons weegt. En dan kun je liederen zingen dat het klinkt als een klok. Maar dan is het een keer klaar. Dat is niet overdreven wat ik nu zeg, gemeente. En je huivert. God besluit dat mannen sterven. Dat er in een geslacht de gemiddelde leeftijd niet boven de 50 meer uitpiekt. Waarom? Omdat er mensen zijn geweest die heel vroom in de dienst van God ondertussen aan Gods naam zijn gekomen. Aan Gods schepping hebben gezeten. De zonen van Hofni en Pinhas. En straks blijkt dat God dat Eli nog het meest kwalijk neemt. Jij hebt weggekeken. Jij hebt ze nooit gewaarschuwd. Jij bent nooit boos op ze geweest. Je hebt ze niet eens zuur aangekeken. Dat reken ik jou aan, Eli. En dan huiver je, jongens en meisjes, dan denk je, oh help. De Bijbel is dan wel een eerlijk boek, maar dit wil ik eigenlijk helemaal niet horen. U zei, die naam van God, die betekent toch, ik zal er zijn. Ja, en dan zeggen we vaak, mooi, fijn, dat bemoedigt ons. Hij zal er altijd zijn. Maar God zegt ook, hier, als je mij blijft verachten, dan helpt er zelfs op een gegeven moment geen offer meer aan. En zet God dan een punt? Nee, de Bijbel gaat nog een poosje door, hè? Dat is het grote wonder bij het Bijbellezen. Elke keer weer in de bijzondere dynamische band en het verbond wat God met Israël heeft. Hoe gaat dat toch elke keer weer door? Hoofdstuk 3 breekt aan. Wanneer wordt Samuel geroepen? Op het moment dat hij de Heere dient onder toezicht van Eli. Staat er zo fijntjes in vers 1, hè, gemeente? Maar zo gaat het toe. Het begint niet meteen heel bijzonder of zo. Dat Eli zich ineens zo bekeert dat... Nee, Eli is gewoon de man die slecht van ogen is. Hè, dus zijn gezichtsvermogen is verminderd. Hij heeft in het vorige hoofdstuk gewoon uit de mond van God gehoord... dat hij eigenlijk heel veel... dingen heeft laten liggen. Het functioneringsgesprek tussen Eli en God, dat komt niet meer goed. Maar God zegt niet, Eli, stop er alvast mee. Eli is gewoon in de tent van God de aangewezen persoon om die jonge Samuel op te voeden. En Samuel dient de Heere, maar Eli bemiddelt. Soms kun je wel eens denken, gemeente, het is even een hele korte toepassing, maar soms kun je wel eens denken als je zelf zo'n zwarte legende hebt, hè, dat kan. Ik weet dat ze er zijn. En God weet dat ze er ook zijn die meeluisteren die ik helemaal niet ken. Die soms denken, ja, al die zwarte bladzijden in mijn leven, soms heb ik het gevoel ook van, laat ik maar zwijgen in de opvoeding, laat ik maar zwijgen in mijn familie. Die eerdere periode in mijn leven, het is niet om trots op te zijn en dat ontslaat je nog niet. Van je verantwoordelijkheid. Sterker nog, het moedigt je vanmorgen dan aan dat God je nog steeds kan gebruiken. Misschien niet meer in het ambt. Misschien niet meer in het groots. Maar wel achter de schermen. Met gevouwen handen. Eli wordt door God gebruikt. In een tijd, ja, wanneer vindt dit plaats? In een tijd dat het woord van de Heere schaars was in die dagen. Zo zeg. Het woordje schaarste komen we nogal eens tegen in tijden dat het voedsel minder wordt. Of dat door inflatie mensen minder te besteden hebben. En dat is niet fijn. Soms is het wel eens goed om in je luxe leventje even wat op de rem te moeten. Om te leren ontdekken wat echt belangrijk is in het leven. Maar het is natuurlijk niet fijn als de eerste levensbehoefte, voedsel, langzaam maar zeker schaars wordt. Dat mensen moeten gaan vechten om brood. Hoeveel te meer als het woord van God schaars wordt? Wat betekent dat? God was de sprekende God. Als je Genesis leest en Exodus leest en je weet hoe God zich in de Torah bekend maakt. Dat zijn de rabbies vandaag de dag, ook de Messias beleidende Joden. Die zijn er zo van onder de indruk. Er is een verhaal bekend van een rabbi die catechisatie gaf, zouden wij zeggen. Zo noemen zij dat natuurlijk niet. Maar die leerling onderwijs gaf aan een leerling. En toen begonnen ze bij Genesis en God sprak. En die man was helemaal de weg kwijt. Hij zei, jongen, ga maar weer naar huis. Ik heb de hele dag genoeg om God groot te maken. Zo onder de indruk was die man. We hebben een sprekende God. Een God die ons niet daar op dat bleke blauwe stipje aan onszelf overlaat. Maar een God die zich bekend maakt, die het woord neemt. Die steeds zegt hoe je wandelen moet. Die als je door het dal van de schaduw van de dood gaat zegt, weet je nog, hoor mijn stem, ik ben met je. Die als je geconfronteerd wordt met oorlog en met vijandschap, die zegt, shalom, hier ben ik. Die God die je nodig hebt, waar je het van moet hebben. Je hebt het toch van horen zeggen. Het geloof is toch uit het gehoor. Nou, die spreekt niet meer. Ja, dat is veelzeggend. Dat is een preek zonder woorden. Als het in de tent van God een bende wordt, begint God te haperen in zijn spreken. Er was ook geen visioen meer openbaar. Mensen die eerder zeiden, alzo zegt de Heere. Mensen als Mozes die ontmoetingen hadden met God, bijna face to face zouden we zeggen. Jacob die dan wel in een droom, maar toch merkte God ging staan. En die ladder met die engelen, die plaats waar God zich aan hem bekend maakte. Zodat het volk weer wist hoe ze verder moesten, het is er niet meer. En dan, in zo'n tijd, waarvan je zou zeggen, God trekt zich terug. Het is weer mistig geworden. Alles is grijs. Dan breekt er een dag aan. Een zekere dag. Kom je heel vaak tegen. In het woord van God. Niet alleen het Oude Testament, jongens en meisjes. Ook het Nieuwe Testament. Een zekere dag. Het is bijna, ja, zo gewoon dat je denkt, gauw verder, want hier lezen we niks in. Maar Eli ligt op zijn slaapplek. Ja, de man moet ook rusten. Is ook de jongste niet meer. Hij hoefde bij wijze van spreken zijn ogen niet eens dicht te doen, want als hij ze openhield, zag hij ook bijna niks meer. Tjonge, jongen, geen visioenen meer. De man die aangewezen was om ze te ontvangen, slechtziend, oud geworden. God spreekt bijna niet meer, het is echt schaars. En dan Samuel onder toezicht van Eli gesteld. Ja, die ligt ook gewoon te slapen. En dan komt het in vers 3. Even een paar van die bijzinnetjes maar. Voordat de lamp van God gedoofd werd in de tempel. In die tijd dat er geen visioen meer is. Waar het woord van de Heere schaars is, brandt nog altijd de menorah. De tastbare aanwezigheid van God. Ik zal er zijn. De lamp bij God brandt. Wij kunnen wel eens denken, het vlammetje flakkert. Wij kunnen wel eens denken, ach, is dat allemaal niet alleen maar menselijk vuur? Wij steken dat ding toch aan. Nee, het symbool van Gods doorgaande kracht en werking. Totdat Jezus als de koning verschijnt, brandt er een vlam. Wat een troost is dat, gemeente. In de tempel van de Heere brandt de lamp van God. Eli ziet het niet. Samuel slaapt. Maar God is aanwezig. Soms heb je van die periodes ook in je eigen leven, toch? Gewoon heel eerlijk. Niet echt meer vuurwerk. Niet echt meer de periode van de eerste liefde. Wat zou je toch graag meer gefocust en toegewijd de Heere dienen. Soms ben je moe. En je weet het wel, het zal wel te maken hebben met verkeerde prioriteiten of andere dingen. Maar als de lamp van God brandt, dat wil zeggen als Hij de Heere is, ik zal er zijn. En je komt samen daar waar God zegt, daar ben ik. De ark van God wordt ook genoemd. Samuel en Eli slapen daar waar de lamp brandt en waar God is. Het is niet alleen zijn naam, het is ook die kist. Met het verzoendeksel. Met die cherubs erboven. Die kist die gedragen werd voor het volk uit door de priesters. Dat eenvoudige ding wat zo ongelooflijk diep heen wijst naar de aanwezigheid van God. De God die verzoent. De God die opnieuw begint. Daar roept de Heere Samuel. Hoe dan? De tweede vraag, jongens en meisjes. Hoe is dat gegaan? Ja, het staat er zo simpel, hè? De Heere riep Samuel. En meteen erachteraan. En hij zei, zie, hier ben ik. Wat verderop, in vers 10, als u meeleest, dat is wel handig hè, bij zo'n groot hoofdstuk om de Bijbel erbij te houden. In vers 10 lezen we, als de Heer voor de derde keer komt, hij riep zoals de andere keren, Shemuel, Shemuel, want God spreekt Hebreeuws, gemeente. Samuel, Samuel. Twee keer. Dus ook hier de eerste keer. Samuel hoort twee keer zijn naam. Nou, dat is mooi. Zo is het misschien ook wel een beetje in ons geheugen gaan zitten. Toch? Ja, zo ging dat ongeveer bij Samuel. Waren we allemaal maar zo'n Samuel gemeente? Bent u al zo'n Samuel geworden, hè? Je hebt van die bijzondere kinderen. Ja, daar gebeurt het. En dan ligt de nadruk op het bijzondere. Terwijl de Bijbel juist de nadruk legt op het gewone. Samuel slaapt, God roept en Samuel zegt, zie, hier ben ik. Je zou denken, hij weet meteen, dat is de Heere God. De eerste reflex van Samuel is niet van, hoor, wie roept daar? Of, het goed gehoord? Ja, dat is toch wel mooi. Hij is gewoon meteen paraat. Alleen, zo gehoorzaam als die is, hij denkt aan Eli. Ja, dat snappen jullie wel, jongens en meisjes. God had Samuel nog nooit gezien. God Samuel wel, maar Samuel had God niet gezien. Dat staat er straks ook. Hij kende zo God nog niet. Hij had wel Eli gezien. Hij wist, dat is een man van God. Daar moet ik naar luisteren. De Heere riep Samuel en hij zegt, zie, hier ben ik. En wat doet hij? Fitte jongen, hij snelt naar Eli en hij zegt, zie, hier ben ik, want u hebt mij geroepen. Maar Eli zegt, ik heb niet geroepen. En dan staat er iets bijzonders. Vier keer het werkwoord gaan. Ga terug, ga weer liggen. En hij ging weg en hij ging weer liggen. Dat kunt u ver gezocht vinden, gemeente, maar neemt u van mij aan. En ik leun daarbij op verschillende andere uitleggers die zeggen, dit is niet voor niets zo beschreven. Als God in je leven verschijnt, ontslaat dat je niet van je verantwoordelijkheid. Je moet iets doen. Het overkomt je niet. Het vraagt toewijding en gehoorzaamheid. Eli heeft het hier nog niet door, maar hij zet Samuel aan tot gaan. Nou, dan roept in vers 6, lees je dat, hè, de Heere Samuel opnieuw. Samuel staat op, ging naar Eli en zei, zie, hier ben ik, want u hebt mij geroepen. En hij zei echter, ik heb niet geroepen. Hey, komt er iets nieuws bij? Mijn zoon, Eli wordt een beetje langzamer wakker, denk ik, dan de jonge Samuel. Is dit al een aanwijzing dat hij aanvoelt, hey, in die vaderlijke aanspraak, die jongen die loopt ergens mee. Mijn zoon, en dan weer twee keer, ga terug, ga weer liggen. En dan staat er iets bijzonders, dan staat er niet, en Eli was zo oud geworden dat hij niet door had dat het de Heere was. Nee, de vinger wordt gelegd bij Samuel. Vers 7, nu kende Samuel de Heere nog niet. Hè? Wat betekent dat, jongens en meisjes? Weet jij dat? Zou dat betekenen dat Samuel hier nog helemaal geen band, geen relatie had met de Heere God, zoals wij dat zeggen, en dat hoor ik ook wel op catechisatie. Hij was nog niet bekeerd. Nee, daar geloof ik helemaal niks van. Samuel diende de Heere. Daar begint dit hoofdstuk mee. Samuel was een kind dat van God gebeden was. Samuel is een kind waarvan God gezegd heeft, die is van mij. Samuel hoort er helemaal bij, hoor. Op zo'n manier dat we als lezer weten, hij zit in de krachtige rechterhand van God geborgen. Het is het vaderlijke oog en toezien van de Heere over Samuel. Ga goed komen met die jongen. God kent hem. En Samuel weet van Eli en van zijn biddende moeder. Dat God de enige is die wil dienen. En dat doet hij ook. Alleen, Samuel is aan het groeien. Het is heel opvallend, gemeente, als je vanaf hoofdstuk 1 doorleest, aan één stuk naar hoofdstuk 3, dan valt iets op. Het is maar de vraag of Samuel hier een jochie is van een jaar of 10, zoals vaak gezegd. Het woordje Naar, wat voor hem gebruikt wordt, wordt ook gebruikt voor David die Goliath verslaat. Het kan gebruikt worden voor een jonge knaap, maar ook voor een man van 40. Je leest in hoofdstuk 1, 2 en 3 een opwas, een groei. Straks aan het einde van hoofdstuk 3 staat dat Samuel groot werd voor de Heere, maar dat staat in hoofdstuk 2 ook al. Er is een proces gaande. Deze man die is langzaam maar zeker, deze jonge man is langzaam maar zeker aan het ontdekken dat God dienen niet alleen maar betekent woorden aannemen van een ander, maar ook God zelf horen spreken. Het was bijzonder, ook in die tijd, maar het gebeurt. Het woord van de Heere was nog niet aan hem geopenbaard. Jongens en meisjes, wie weet wat het woordje openbaren, wat het woordje betekent. Openbaar. Als ik tegen jou zeg, ik openbaar jou iets, wat bedoel ik dan? Weet je wel, hè? Maar ik denk dat er kinderen in de kerk zijn die zeggen, ik weet wat het is, een moeilijk woord. Ja, moeilijke woorden moeten we proberen uit te leggen in de kerk. En ik heb dat al eens een keer eerder gedaan en ik weet eigenlijk geen beter voorbeeld. Dat is 2 jaar geleden, als mijn planning klopt. Dus dat kan ik misschien wel weer een keer gebruiken. Kunnen jullie nog herinneren dat ik dat vertelde, dat jullie op school waren en dat de juf zei, hey, kom eens, klopt het wat er op de kalender staat, dat mama over een paar dagen jarig is? Dat jij dit hebt gedaan, ja juf. En dat de juf zei, Zullen we dan eens iets moois gaan maken voor mama's verjaardag? Nou, lang verhaal kort, dat ga je doen. En de ene schildert op een mok, lieve mama, of de allerliefste natuurlijk. En weer een ander maakt een tekening. En weer een ander kunstwerkje. Ik als papa heb wel eens een sleutelhanger gekregen. Helemaal zelf gemaakt. Maar dan komt het moment dat de juf zegt, is het klaar? En jij zegt, ja, hij is klaar. En dan zegt de juf dan, nou, stop maar in je tas. En neem hem mee naar huis. Denk het niet. Tenminste, alle cadeautjes die ik van de kinderen gekregen heb, die zaten ingepakt. Als je klaar bent met het mooie cadeautje, zegt, zullen we het inpakken? Ja. Als ik iets voor mezelf koop, dan vragen ze het ook wel eens bij de balie. Moeten we het inpakken? Is het cadeautje? Ja. Nee, je geeft jezelf geen cadeautje als volgens. Maar wat is het mooi als je voor je kind een cadeautje koopt? Dan laat je het inpakken. Het is een verrassing. En weet je wat nou het mooiste is van een mama? Als jij thuis komt, nou, en dan ben jij nog eerder dan de wekker, ben je op de verjaardag van mama, zit je op de sprei of op het dekbed. En dan komt dat cadeautje uit de tas en dan zegt mama, is dat voor mij? Ja, dat is voor mij. Zal ik het uitpakken? En dan kijkt mama niet alleen naar het cadeautje, maar ook naar jouw ogen. Want dan ziet ze die ogen groter worden, hè. Wat is er nou zo mooi dat langzaam maar zeker het open gaat, dat het even langer duurt dan zomaar zien. En dat de... en je zegt, joh, nee, dat zeg je niet, maar dat denk je wel. Is nog mooier dan dat ik dacht. Ik heb het met liefde voor mama gemaakt. En ook al zijn het hanenpoten, en ook al is het misschien hier en daar met een vlek lijm niet helemaal gelukt, mama vindt het mooiste cadeau. Zeg ze, heb je dat voor mij gemaakt? Nou, dat is als iets wordt geopenbaard. Hoe langer het duurt, hoe mooier het wordt. Stukje bij beetje. Dat is ook wat hier bij Samuel gebeurt. Hij wist nog niet hoe het was als God tot je spreekt. Hij wist al dat God bestond, maar hij wist nog niet wat het was dat God zo persoonlijk in jouw leven zegt, hier ben ik. Dit mag je gaan doen. Maar het gaat wel gebeuren. Hoe dan nou? De derde keer breekt aan. En dan wordt Eli pas echt wakker. Toen begreep Eli dat de Heere de jongen riep. Naar Ar staat er dan. Nou, misschien is het al een man van 30 geweest. Hoef je niet voor te schamen, hoor. En als ik zie wat de boodschap strak is die Samuel krijgt, nou, ik weet niet of hij die als jongen van 10 helemaal door had. In ieder geval, Eli begrijpt dat de Heere de jongen roept. En wat zegt hij dan tegen Samuel? Dan heb je het weer. Ga weer terug. Ga liggen. En wanneer het gebeurt. Hey, mooi, hè? Eli denkt niet. Nou, na twee keer. Oh, het is de Heere die geroepen heeft. En ik heb twee keer de jongen het bos ingestuurd, naar bed gestuurd. Nou zal het wel klaar zijn. Nee, Eli zegt wanneer het gebeurt. De andere woord, als God twee, als God A, B zegt, zegt hij ook C. Is het niet juist? De derde keer. De derde dag. Symboliek in de Bijbel. Van het getal 3. De derde uren. God komt ingrijpen. En Eli zegt, wanneer het gebeurt. Niet, mocht het eens gebeuren, Samuel, jochie. Nee, man, wanneer het gebeurt dat hij je roept, moet je wel iets zeggen. Spreek, heren, want uw dienaar luistert. Eli is er helemaal van overtuigd. Dat is geen woord te veel gezegd. Als Samuel dat zegt, denkt God niet van, oh, dacht jij, jochie, dat jij een dienaar was. Nee, dat is die. Hij mag onbevangen zeggen, wanneer het gebeurt, als God hem roept, Heere, spreek, want uw dienaar luistert. Nou, Samuel gaat terug, op zijn slaapplaats liggen. En dan staat er, toen kwam de Heere. De voorgaande keren, de eerste twee keren, staat er, toen riep God. Toen riep God opnieuw, nu komt hij. Hij laat niet alleen zijn stem klinken, maar hij komt er zelf naartoe. Later zegt Samuel ook dat het een visioen is geweest. Niet alleen maar een klankboodschap, maar ook iets zichtbaars. Toen kwam de Heere en bleef daar staan. En als je een geoefende lezer bent van de Torah, van de eerste 5 boeken van Mozes, dan weet je, Genesis. Waar heb ik dat meer gehoord? Oh ja, Genesis 28. Toen God verscheen aan Jacob. Even kijken hoor. In Genesis 28 lees je dat. U kennen dat, jongens en meisjes. Jacob nu vertrok uit Berseba. Helemaal onderin Israël, uiterste zuiden. Dan komt daar de nacht en dan gaat hij liggen op een steen als een hoofdkussen. Hij legt zich te slapen en hij droomt. En dan droomt hij van een engel die met de top de hemel raakt. En hij ziet de engelen van God die klimmen daar langs omhoog en omlaag. Heel apart. Ik zou denken omlaag en omhoog. Dat is een preek op zich. En zie, de Heere stond, zelfde woord, stond bovenaan die ladder en zei, ik ben de Heere, de God van uw vader Abraham en de God van Isaac. Dit land waarop u ligt te slapen, zal ik aan uw nageslacht geven. Als God verschijnt en hij gaat ervoor staan en hij laat zich horen, dan weet je als lezer van de Bijbel, dan is er hoop. God zegt niet alleen iets. Nou, hij komt er zelf in mee. Je komt het ook tegen in Exodus. Exodus 34, waar God verschijnt aan Mozes. Als dan Mozes naar God gaat, de berg op, komt God neer in een wolk. En dan staat er, God ging bij Mozes staan en riep de naam van zichzelf aan. De naam van de Heere. Toen de Heere bij hem voorbij kwam, riep hij zelf, Heere, Heere, God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goede tierenheid en trouw. Die goede tierenheid blijft bewijzen aan duizenden mensen die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft. Maar die de schuldige zeker niet voor onschuldig houdt en het vergeldt aan kinderen en kleinkinderen. Dat zie je hier ook gebeuren, gemeente. God gaat ervoor staan. En hij roept Samuel bij zijn naam twee keer. En Samuel herhaalt wat hem is overgeleverd. Hij is gehoorzaam aan God en aan Eli. Spreek, want uw dienaar luistert. En dan is het voor u en voor jou en voor mij vanmorgen de vraag, voordat we nog kort luisteren naar wat God te zeggen heeft in die boodschap. En wij dan? Mooi hoor. Mooi, nieuw had, wist ik niet dat dat woord ook gebruikt wordt bij Mozes en bij Jacob. Maar ja, ik zou best wel eens een struikje in de brand zien staan. Dat wel mooi vinden. En dat ik hoorde, Floris, Floris. Ik ben de God van uw vader. Dat bedoel ik niet om te spotten, gemeente, maar dat is precies zoals ik dat hoor op catechisatie en ook wel in mijn eigen leven herken van, dat zou misschien nog makkelijker wezen, toch? Dat je zo'n indrukwekkende stem hoort. En het is een visionaire ervaring, hè? Gebeurt dat vandaag niet meer? Jawel, gemeente, dat gebeurt. Laat ik, om grote brokken te voorkomen, erbij zeggen, lang niet altijd betrouwbaar. Ik ken de meest bizarre verhalen van mensen die zeggen dat ze een stem gehoord hebben. En die komen dan met een boodschap van die stem waar je koud van wordt. Dat is ook in religieuze gemeenschappen dramatisch afgelopen. En toch wil ik daarmee niet alles om zeep helpen. Echt niet alleen maar vinden nog visioenen plaats daar waar de Bijbel gesloten is. Daar ook. Waar mensen Jezus zien spreken in een droom. Omdat ze verplicht waren de Koran te lezen, maar nog nooit van de Bijbel van dichtbij hebben gezien. Maar ik geloof ook bij kinderen van God dat het de uitzonderingen zijn die de regel bevestigt. Dat er een bepaalde vorm van spreken van God is, waarin hij zo dichtbij komt door zijn Heilige Geest. Dat je zoveel hoort en ziet, dat is je nooit ontgaan. En dat zal je ook nooit ontgaan. Maar dat zal nooit ingaan tegen de boodschap van God. Als God spreekt in een bijzonder moment, dan moet je de Bijbel ernaast kunnen leggen. En als dat niet klopt, gooi het maar in de prullenbak. Doe er vooral niet stoer mee. Dan is het vooral psychologie. Maar jongens en meisjes, hoe zit dat dan met ons? Want nu waren het een paar moeilijke woorden van de dominee. Spreekt God ook ons vandaag aan? Ja. En het mooie is dat het Nieuwe Testament ons heeft geleerd dat de Heilige Geest daarvoor mensen gebruikt. En een boek. Dat is niet minder bijzonder. En dat is niet minder moeilijk. Zo van, nou als ik het maar gehoord had, ach joh, dan kun je toch ook vergissen. Ik bedoel, als achter elkaar mensen bij mij als dominee op de stoep komen en zeggen, dominee, ik heb nou weer zo weer bijzonders gehoord, dan word ik er toch wel een beetje bezorgd over. Ik heb liever dat ze zeggen, dominee, ik las in het woord, hè, en God sprak tot mij. Dan denk ik, kijk, daar hebben we het. Daar ligt het in vast. Dat is niet minder bijzonder, dat is niet minder zeker. Het is juist voor iemand die zich in zijn gevoelsleven en psychisch kan bedriegen, juist een verademing dat we weten dat God in de tijd dat hij door zijn zoon gesproken heeft, daarna komt door de Heilige Geest in het woord. En de Heilige Geest leidt mij in de waarheid. En die maakt dat mensen opstaan en zeggen, kijk hier, er zitten er een paar. Hier staat er weer een. Die zeggen, God heeft geroepen. Feike. God heeft geroepen. Jan Maarten. Heeft geroepen. Ik ga niet zomaar interessant iets doen in Gods koninkrijk. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. En de ene kan daar hele bijzondere dingen over vertellen. Maar allemaal vertellen ze hetzelfde. God heeft door zijn woord mij de weg gewezen. Je moet wel de tijd in de gaten houden. Dat lukt niet als die op de grond ligt. Dat is wat de bemoediging is vandaag. En ik kwam, jongelui, een lied tegen dat ik je graag doorgeef. En ik geef er maar een variant op. Jullie kennen hem wel. Ene Verwoerd. Hoor jij de vogels nog fluiten? Ik zou willen vragen vanmorgen, hoor jij de Heren nog spreken? Zie jij de boog nog in de wolken staan? Of zit je hoofd zo volgestopt, waardoor je onbereikbaar wordt? Waardoor de zegeningen en het spreken van hem steeds weer aan je voorbij gaan. De dief is bezig met stelen, Hij rooft de vreugde weg uit je leven. Toch is het mogelijk in de strijd dat je van binnen wordt verblijd als je alles wat je vasthoudt bij hem neerlegt. Dan mag je het weer zien. Dan zul je het weer horen. Als je alles bij hem neerlegt. Alles in zijn handen legt. Alles wat hij jou gegeven heeft. Richt je ogen naar boven. Leg je oor te luisteren bij hem. Als jij vanmorgen zegt, spreek Heere, want ik uw dienaar luister. Dan zegt hij, door de Heilige Geest. Weet je bij wie je moet zijn? Bij de beste leermeester, de beste onderwijzer. Niet Edi, maar Jezus. En Jezus zegt, ben je daar? Heb je de roeping gehoord? Wil je weten wat het is om een christen te zijn? Kom bij mij op les, neem mijn juk op je en ik zal je leren hoe je zachtmoedig en nederig als ik onderwijs mag geven aan anderen. Daar hoef je niet voor in het bankje te zitten of om op de kansel te staan. Kan gewoon in de praktijk van alle dag. Ja, en dan tot slot. Wat moet Mozes dan uiteindelijk doorgeven, gemeente? Ja, vers 11. Waarmee roept God Samuel? Samuel, ik ga iets doen in Israël waarvan bij ieder die het hoort de beide oren zullen tuiten. En dan komt het hoge woord eruit. Dit is waar het om gaat. Israël krijgt een andere aanpak. Alles wat ik door die man van God in hoofdstuk 2 tegen Eli heb gezegd, dat zal uitkomen van begin tot het eind. En het grootste pijnpunt is vers 13. Eli heeft het geweten. Hij heeft weggekeken en er niets mee gedaan. En het tweede pijnpunt is vers 14. De ongerechtigheid van het huis van Eli kan in eeuwigheid niet meer verzoend worden. Door een slachtoffer niet. En door een graanoffer niet. Waarom niet? Die offers zijn misbruikt. Die offers hebben zij gebruikt om er zelf rijker van te worden over de rug van een ander. En God trekt een streep. Nou, dat is een fijne boodschap. Kun je je voorstellen dat Samuel tot aan de morgen blijft liggen? Die heeft geen zin om naar Eli te gaan. En dat was hetgene wat me het meest raakte bij de voorbereiding van de preekgemeente. Dan het vervolg in vers 15. Ik zie hem daar blijven liggen op zijn bed. Hoe moet ik dit nou aan Eli gaan vertellen? Het is klaar met jou, met je zonen. En wij weten inmiddels dat het ook echt zo is afgelopen. Hij blijft liggen, hij aarzelt. En dan, toen deed hij de deuren van het huis van de Heere open. Ja, dat is een goede therapie. De angst om het tegen Eli te moeten gaan zeggen. Dat God echt een punt heeft gezet. Maar hij zet zelf geen punt. Hij zet de deuren van het huis van de Heere open. Hoe bevreesd hij ook is om het aan Eli te gaan vertellen. God gaat door. Er zullen hier weer straks vrouwen komen die niet bang hoeven te zijn voor een priester. Dat ze aan je zitten. Er zullen hier straks mensen komen die weer zeggen. Wat is het heerlijk om aan God terug te geven zonder dat ze het vet in de baard van de priester zien lopen omdat ze ervan zaten te snaaien. Het wordt weer rein, het wordt weer goed, het komt weer goed. Dat heeft God ook beloofd. Er komt een andere priester. En als Eli dan uiteindelijk Samuel bij zich roept, komt het hoge woord eruit. Eli kan er niet meer achter terug. Als je zo aanzet dat, vertel echt alles, eerlijk wat God tegen jou gezegd heeft, anders mag God je nog erger doen dan dat ik kan. Ja, dan kun je er niet meer achter terug als je dan de waarheid hoort, toch? Dan maakt Samuel hem al die woorden bekend. En hij hield ze niet voor hem verborgen. En dan denk ik, niet alleen arme Eli, dan denk ik ook, man, ga dan maar. Het is je niet gelukt. Het had veel beter gekund. Maar jij kent wel de Heere, man. Je bent niet totaal mislukt. Mensen schrijven je misschien af. God wijst je aan en zegt, Eli, het is klaar. En Eli buigt. Hij zegt, het is de Heere. Hij is de Heere. Laat hem maar goed doen wat in zijn ogen goed is. En Samuel werd groot. Mooi, zeker. De groei zet door. Hoe weet je dat? Nou, de Heere was met hem. Stond hij dat zelf overal te verkondigen? Nee. Maar de Heere liet niet één van al zijn woorden onvervuld. Er viel niet zomaar iets ter aarde. En heel Israël is getuige. Van Dan, uiterste noorden, tot Beersheba, uiterste zuiden. Heel Israël erkent dat Samuel aangesteld is tot profeet van de Heere. Heel bijzonder. Later verschijnt Jezus aan de 12 stammen van Israël. Vindt u het bijzonder dat er 12 discipelen zijn? De priester, de profeet, de koning is gekomen. Samuel is een voorloper. Jezus is de zaligmaker, de redder, de verlosser. Profeet, priester en koning in één. En die Christus belijden wij als christelijke gemeente. Dat is ons hoofd. En hij kijkt vanmorgen rond. En hij ziet mensen met een familiegeschiedenis die je liever niet in een boek ziet verschijnen. Hij ziet opvoeders die net iets te veel van Eli in hun patroon hebben ontdekt. Maar hij ziet ook een jongere generatie. Zoveel jongeren, zoveel kinderen. En hij verschijnt vanmorgen. Jezus Christus, en hij zegt, wie mij volgt, moet in de duisternis niet langer wandelen. Ik ben het licht van de wereld. En wie mij volgt, die nemen zijn kruis op, die verloochenen zichzelf. Dan ben je toegewijd. En dan weet je het, God verschijnt en hij blijft verschijnen. Totdat de laatste die in het koninkrijk van God zal binnengaan, is binnengegaan. Amen. We zingen als antwoord op de verkondiging het derde vers van Psalm 85, Psalm 85 vers 3.